Goedemorgen. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanmorgen ouderling van dienst. En graag heet wij u als kerkenraad van harte welkom in deze dienst. In bijzonder iedereen die hier vandaag te gast is. We groeten ook iedereen die deze dienst later zal beluisteren via de opname. Of die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending. Het is vandaag een bijzondere dienst waarin een ouderling herbevestigd wordt. Waarin andere ouderling bevestigd wordt, twee ouderlingen. Waarin mensen afscheid nemen, waarin we ook afscheid nemen van kinderen die de basisschool zullen verlaten. Voorganger is van ons onze eigen wijkpredikant, dominee Van der Graaf. Organist is Bram Biersteker. En is ook medewerking van ons Jeruzalemkerkband. Dit is vanochtend de kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. En we beginnen nu met Psalm 145, vers 3. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
In een moment van stil gebed willen we ons nu voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten door twee liederen te zingen. Psalm 145, het vierde vers. En daarna onder begeleiding van de band Psalmen voor nu 130.
Thank you.
Straks gaan we een verhaal van Jona lezen, hoe die naar een grote stad gaat om daar de missie van God te volbrengen. Jezus die stuurt zijn leerlingen ook de steden van het land in en hij geeft ze de opdracht mee om daar de vrede te gaan verkondigen. We willen luisteren naar een paar woorden uit Lucas 10. Daarna wil ik met je bidden en dan zingen we een lied over de stad, God of this city, God van deze stad. Hij zal grotere dingen doen dan we misschien op dit moment zouden denken. Daarna stelde de Heer, dat is Jezus, 72 anderen aan die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, een mens van vrede, dan zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Laten we bidden. Heere God, wij danken u dat we op deze zondagmorgen hier zijn. In deze stad, op deze plek. En we danken u dat we net een tekst lazen die ons de verzekering geeft dat u met uw vrede ook door de steden wilt gaan. En dat we u in de dienst van die vrede die ons verstand te boven gaat, dat we u daarin mogen volgen. Dank u wel dat u zelf zegt dat we mogen bidden dat er steeds genoeg werkers zijn om in uw oogst te werken. En dank u wel dat we vanmorgen ook weer mogen worden bevestigd in die belofte als een ouderling, een diaken, bevestigd wordt, als een van onze zittende ouderlingen ook wordt herbevestigd. Dank u wel dat u zo doorgaat met uw werk. En we vragen u, geef dat we vanmorgen iets proeven van wie u bent, wie u ook wilt zijn, hier in ons midden en in deze stad. Wilt u met ons allemaal zijn, op alle momenten van deze dienst, ook met de kinderen die naar hun eigen samenkomst gaan, maar ook in het bijzonder met de 5 kinderen die vandaag afscheid nemen van de kindernevendienst. Zo leggen we de dienst in uw hand en vragen u om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Thank you. Er zijn 5 kinderen die vandaag afscheid nemen van de kindernevendienst. Ik wil Aati graag het woord geven, want die gaat dat allemaal vormgeven.
kunnen we wel doen. Eén vraag. Wat staat er in de te wachten? Ik weet het niet. Ik weet het een beetje.
Een hele hoop doel maken, volwassen worden. En waar ik zo heel blij mee ben, is dat ik eindelijk iemand heb om mij over voetbal te praten.
Wij gaan nu verder met lezen uit de Bijbel. We zijn deze weken met een serie van 4 diensten bezig over het boekje Jona. De profeet Jona wordt door God geroepen om naar een grote stad te gaan, de stad Nineveh, en daar Gods woord te spreken. Hij wil niet, hij gaat de andere kant op, komt in een storm terecht, wordt overboord gegooid, komt in de walvis terecht. En die heeft hem net aan het eind van hoofdstuk 2 op het land gespuugd. En nu richt God opnieuw het woord tot Jona in hoofdstuk 3 en dat gaan we lezen.
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God en ze riepen een vaste uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet.
Het thema voor de verkondiging is Gods missie in de grote stad. En we zingen als antwoord straks op de verkondiging een bijzonder lied, vind ik eigenlijk wel. Het is een lied over Willibrord. Dat is de man die ooit over de zee kwam, bij ons terecht kwam, om daar de woorden van God te spreken. En dat is ongeveer het begin geweest van de kerstening van ons stukje van de wereld, van ons volk. Dus zo gebeurt dat in het Koninkrijk van God, dat God mensen stuurt en dat er veranderingen komen. Goed om ons dat weer te realiseren nadat we dit verhaal over Nineveh hebben gehoord. Lied 7:43, we zingen straks het eerste en het derde vers. Gemeente en gasten in ons midden. Van tijd tot tijd krijg ik een e-mail of een telefoontje van iemand uit het land die het op zijn hart heeft gekregen om een evangelisatieactie in Amsterdam te gaan doen. Vaak moet dat dan gebeuren op de Dam, want daar klopt het hart van de stad en daar komen heel veel mensen. En of wij dat als kerk zouden willen ondersteunen? Mijn antwoord is eigenlijk altijd nee. En wel om 2 redenen. De eerste is dat dit soort dromen naar mijn besef veel te oppervlakkig zijn. Ze onderschatten schromelijk hoe ongelooflijk geseculariseerd Amsterdam is. En hoe ver mensen van de kerk en van de Bijbel verwijderd zijn. De stad is gewoon een hele complexe wereld. En de tweede reden voor mijn nee is dat zo'n actie veel te veel aan de buitenkant blijft. Als kerken proberen we de jaren door met veel geduld en volharding in de stad te leven, relaties op te bouwen, het leven te delen met mensen om ons heen. En zo'n actie van buitenaf kan natuurlijk in zo'n korte tijd nooit echt in de stad komen. En dus nooit meer worden dan vanaf de zijlijn wat roepen of rommelen. En als ik ze dan soms zie staan op de Dam, de roependen in de woestijn, dan wordt dit geloof toch wel bevestigd, eerlijk gezegd. Hoewel je natuurlijk nooit weet wat God ermee doen kan. Maar ik geloof niet dat er veel perspectief zit in een actie van iemand die van buitenaf zomaar de stad in komt om eventjes het evangelie te komen verkondigen hier. Maar ja, dan lees je het verhaal van Jona, die als profeet naar een grote stad wordt gestuurd en met één preek een heel volk in zak en as brengt. Zou het dan toch, dacht ik meteen. En mijn preek is daar een beetje een antwoord op. Het antwoord is nee trouwens. Omdat grondige lezing van dit hoofdstuk en de uitleg ervan me leerde dat het hier veel meer gaat dan een simpele evangelisatieactie met wonderbaarlijk succes. Het gaat in dit hoofdstuk over wat missie in de grote stad zou kunnen betekenen. En ik vond het eigenlijk wel inspirerend om er zo over te denken. Allereerst natuurlijk ook voor degene die een bijzondere roeping ontvangen in voor de stad. Maar in één adem door ook iedere christen die hier in de stad leeft en werkt. Ik maak weer drie stapjes. Eerst vragen we ons af, wat gebeurt hier in dit verhaal? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt daar in die grote stad Nineveh? Nou, Jona is er na een vreselijke omweg toch terechtgekomen. Hij heeft eindelijk naar God geluisterd. Maar wat nu? Nineveh is een grote stad, zo vermeldt de verteller heel nadrukkelijk. Hoe gaat hij dit aanpakken? Nou, de Bijbeluitleggers die ik raadpleegde, die maakten mij duidelijk dat Jona niet zomaar op de dam van Nineveh ging staan om tussen de dode of levende standbeelden te gaan preken. Hier wat interessante inzichten die ik kreeg in de afgelopen week. Het was in het Oude Oosten helemaal niet zo vreemd dat zich daar profeten van elders kwamen melden. Dat gebeurde wel vaker. Er waren zelfs hele protocollen voor, die voorzagen in een ontvangst van 3 dagen. 1 dag van verwelkoming, 1 dag om de reden van het bezoek uit te kunnen leggen, 1 dag om weer te vertrekken. En er zijn redenen om aan te nemen dat die verwijzing, die je misschien hoorde, van 3 dagreizen, een aanduiding zijn van het protocol van ontvangst. Als dat klopt, dan was er voor Jona dus een soort van bedding voor zijn boodschap. Hij kon ergens bij aansluiten, hij kon ergens instappen. In het 4e vers wordt dan vermeld dat Jona 1 dagreis ver de stad introk. En daarvan zeggen uitleggers dat hij niet een buitenstaander bleef, ergens aan de rand bleef, maar dat hij echt in de stad was, waar hij ook in contact kwam met de mensen. Een 2e inzicht. Uit historische gegevens zou de conclusie getrokken kunnen worden dat Jona arriveerde op een moment dat de stad kwetsbaar was en de koning onzeker. We weten dat tijdens de regering van koning Assurdan III, de stad die meestal trots was en zelfverzekerd, dat die werd geteisterd door natuurrampen en dreigende oorlogen en een kwetsbare periode meemaakte. En de koning was geen sterke koning. Angst en onzekerheid waren aan de orde van de dag. In zo'n situatie kan soms een buitenstaander als geroepen komen. En kunnen zijn woorden in een toebereide aarde vallen. En als je dan ook Lucas 10 er nog eens even bij neemt, wat ik eerder in de dienst las. Er waren waarschijnlijk ook mensen van vrede in de stad. Mensen waar God eigenlijk al mee bezig was, voordat Jona kwam. Dat is wat Jezus uitlegt, dat het zo werkt in het koninkrijk van God. Voordat mensen arriveren, is God er al. Hoe dan ook, ik trok op grond van de exegese afgelopen week de conclusie: Jona kwam in de stad en hij zocht en hij vond ook een bedding voor zijn woorden, waardoor hij niet zomaar een buitenstaander blijft. Zegt dit iets over onze situatie in Amsterdam? Over de manier waarop kerken, christenen zich geroepen mogen weten in de stad? Ikzelf werd in elk geval door wat ik las bij de verschillende uitleggers weer heel erg aan het denken gezet. Over de vraag of en hoe de missie van de kerk is ingebed in de stad. Sluiten we met onze boodschappen en onze roeping voor de stad werkelijk aan bij al de ingangen die er zijn? Of blijven we, als het erop aankomt, roepers vanaf de zijlijn? Ik ben nu 10 jaar in Amsterdam en ik ben er steeds dieper van overtuigd geraakt dat er in onze stad nog heel wat ingangen zijn. En ook nog heel wat inbedding is om met de missie van God bezig te zijn. En natuurlijk, die ingangen die bestaan in onze seculiere stad lang niet meer uit allerlei formele protocollen, waardoor profeten met alle egaars ontvangen worden. Maar in de meer verborgen, informele zin zijn ze er nog volop. Als we net als Jona een dagreis ver de stad intrekken, dan zullen we heel wat ingangen tegenkomen. In de buurt, in netwerken, in allerlei instituten. En verder dacht ik, Amsterdam is net als Nineveh een trotse en zelfverzekerde stad. Dat weten we allemaal. Zo profileert Amsterdam zich graag. Trots en zelfverzekerd. De profeet Zefanja, die heeft een omschrijving gegeven van de stad Nineveh. En die zegt daar, die vrolijke stad, de stad die zo onbezorgd leefde en die dacht, ik en ik alleen. Hi Amsterdam. Maar ga eens praten met mensen in buurten. Met jongeren in een kroeg. Met bestuurders en met sociale werkers. En je hoort veel onzekerheid en kwetsbaarheid. Sommigen snakkelen letterlijk naar woorden van hoop. Naar visie, echte visie op de toekomst. Naar woorden die richting geven, die samenbinden. Dat besef geeft moed om te blijven zoeken naar gehoor in de stad die zijn oren zo vaak dicht lijkt te houden. Ook in onze stad, in onze buurten, wonen ongetwijfeld mensen van vrede, Lucas 10. God is al bezig om allerlei deuren te openen soms. En vrede, groeten kunnen zomaar beantwoord worden. Wat kan? Is de tweede stap. Wat zijn nou de mogelijkheden die Jona heeft om in die grote, trotse stad Nineveh iets te betekenen in Gods naam? Nou, de mogelijkheden van Jona bestaan vooral in woorden. Niet zomaar woorden, nee. Woorden die God hem zal zeggen, staat er in vers 2. Met die woorden moet hij de stad ingaan, de inwoners aanklagen, ze op te roepen om anders te gaan leven, te breken met het onrecht, dat met name, te breken met het onrecht. En de preek die hij houdt is kort en krachtig. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Sorry mensen, zo kort kan ik het niet. Iemand twitterde van de week, die preek die past makkelijk in een Twitterbericht. Inderdaad. Maar ik neem toch aan dat dit een heel korte samenvatting is van wat hij nog meer gezegd heeft. Jona spreekt hier dus een aankondiging van een komend oordeel uit. Een oordeel van God over de zonden, de hoogmoed van de stad. En het gekke is, Jona voegt er geen oproep tot inkeer aan toe. Tot omkeer. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat hij daar een reden voor heeft. Maar dat laat ik nog even voor dan. Maar het mooie is dat de inwoners van de stad er wel een oproep in horen. Zij horen niet alleen een dreiging, maar ze horen ook een boodschap van hoop, van mogelijke verandering. Hoop dat het oordeel zal worden afgewend, op zijn minst, maar hoop dat er dus ook een nieuwe toekomst zal opengaan. En die hoop die zetten ze om in geloof en in een hele reeks van handelingen waarmee ze boete doen, tot inkeer komen. Ze gaan vasten, ze kleden zich in zakken als teken van berouw en het volk begint en de koning volgt, zoals dat vaker gaat in de politiek, met of zonder referendum. Het blijft wel de vraag trouwens hoe ver deze bekering nou eigenlijk gaat van die stad Nineveh. De meeste uitleggers die spreken het vermoeden uit dat de mensen in Nineveh zich niet exclusief hebben bekeerd tot de God van Israël. Maar dat ze de God van Israël als een gezaghebbende God aan hun pantheon, hun rijk van goden hebben toegevoegd. Maar des te bijzonderder is het dat het voor God blijkbaar voor dit moment genoeg is. Want het hoofdstuk eindigt met: toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Daar kom ik zo nog even op terug. Als ik probeer dit te vertalen naar de missie van de kerk van God in onze stad, dan breng ik dat eerst maar even terug tot de hele basale overtuiging dat woorden van God, dat het evangelie, kracht heeft tot verandering. Ook in onze stad, dat geloof ik vast en zeker, heeft God mogelijkheden om door mensen heen te spreken op zo'n manier dat het tot verandering leidt. En ik ben er ook van overtuigd dat de vormen waarin die woorden van God ter sprake komen in onze tijd heel divers zijn en ook moeten zijn. Nog steeds worden mensen aangesproken door een preek op zondagmorgen. Zo'n preek kan soms wonderen doen. Maar op de Zuidas, in de Nieuwe Poort, komt de Bijbel op heel andere manieren ter sprake. En leidt dat ook tot veranderingen van mensen die daar werken. Overal in de stad worden nog Bijbelverhalen verteld. Op scholen en in Bijbelklassen en soms gewoon in lezingen en in persoonlijke gesprekken. En aan het bed van kinderen. Maar nog belangrijker is misschien wel dat mensen gewoon iets van hun geloof en overtuiging delen. In gesprekken op het werk, in buurtgroepen of visievergaderingen, in acties voor gerechtigheid en tegen onrecht. Ga zo maar door. In woorden, maar misschien nog belangrijker, in sprekende daden. Mogelijkheden te over eigenlijk. Om zomaar ergens de stem van God in de stad te laten klinken. Hoe bescheiden en voorzichtig ook. En ik hoop eigenlijk dat we die mogelijkheden allemaal zien en ze ook benutten. En dan het derde stapje. Wat zal? Wat kunnen, wat moeten we doen met deze mogelijkheden van God? Ook in onze stad. Ik noem maar even drie dingen waar ik aan dacht. Het eerste is: maak deel uit van het leven in de stad en beweeg je in de beddingen die er zijn. Wees simpelweg present op de plekken waar het leven geleefd en gedeeld wordt. Dat is wat er in Kerk in Westerwijk gebeurt. Vaak gewoon binnen het gebouw of in de directe omgeving. Mensen komen bij elkaar in speelgroepen met kinderen. En in die ontmoetingen kan zomaar een woord van God gedeeld worden. Maar het is ook wat we telkens merken als we meedoen in de wijk met verschillende mensen die de vrede voor de buurt aan het zoeken zijn. Altijd komt er ook wel weer een moment dat het gaat over de vraag: wat beweegt ons? Waar doen we het voor? Wat is hoop? Wat is liefde? Wat is geloof? Mijn ervaring is: wees er gewoon in de stad. Op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je bent. Doe mee, kijk welke ruimte er gegeven wordt en verwacht dat God al aan het werk is, voordat jij nog maar in de buurt bent. Laat dit je houding in het leven zijn. En als het helpt, maak het concreter door te zeggen: ik probeer een bepaalde tijd in de week gewoon ook bezig te zijn in de stad. Het tweede is: geloof dat het evangelie kracht tot verandering heeft. Maar vul niet helemaal in hoe die verandering er precies uit zal zien. De mensen in Nineveh die maakten een grote verandering door. Maar ze werden hoogstwaarschijnlijk geen monotheïst. Datzelfde zie je ook vaak in onze stad. Mensen worden geraakt en aangesproken door Bijbelverhalen. Dat zie je ook bij de Bijbelklas, maar ze noemen zichzelf niet gelovig. Anderen krijgen een verlangen naar recht en gerechtigheid, maar ze zullen nooit naar een kerk gaan. En sommigen laten zich gewoon all the way dopen. Maar het woord bewerkt verandering. Het is alleen niet aan ons om te bepalen hoe dat er precies uitziet. Het heeft mij persoonlijk wel een paar jaar gekost om dat te leren, want ik was toch wel gehecht aan mijn eigen beelden en mijn eigen verwachtingen. Maar in deze stad mogen we leren om goed te kijken naar de soms maar kleine tekenen van verandering. In mensenlevens, in groepen, in buurten, in de stad. Dat nieuwe kijken, dat kan je trouwens ook veel ontspannender maken en verwachtingsvoller. Het hangt niet allemaal van jou af. We mogen leven van kansen die gegeven worden en het dan ook weer loslaten, het in Gods hand laten. En dat brengt me dan meteen ook tenslotte bij het derde wat ons te doen staat. Trouw zijn. Trouw zijn aan onze roeping. Dat is het grote thema van het boek Jona. Trouw zijn aan je roeping. Jona spartelde eerst tegen toen God riep, maar dat schoot niet echt op. Toen hij in tweede instantie naar de plek ging waar God hem naartoe riep, kwam hij ook echt op zijn plek. En God zegende hem. En in dat vertrouwen mogen mensen een roeping aanvaarden. Jullie ook, Mark, Suzanne, vandaag worden jullie bevestigd in de roeping, een soort van herbevestigd, Willem ook. We weten nooit precies wat het allemaal brengen zal. Maar wat we wel weten is, als God je roept, dan zal die ook voor je zorgen. Uit dit verhaal trek ik de conclusie, ook in Amsterdam heeft God een missie. En het is een voorrecht om eraan mee te doen. Amen.
We gaan nu over tot de bevestiging van twee ambtsdragers, de herbevestiging van één ambtsdrager en het afscheid van vier van degenen die in de afgelopen periode aan het eind van hun termijn kwamen om allerlei redenen. En ik begin met het afscheid van de vier. Een aantal van onze ambtsdragers hebben in de afgelopen maanden hun ambt teruggegeven. Namelijk onze ouderlingen Pieter Verstoep en Alexander Hogendoorn. En onze diakenen Kees van Dijk en Eliane Schulz. Ik wil eerst maar even een paar persoonlijke woorden spreken. En daarna dan wil ik jullie vragen om hier op het podium te komen voor een soort van slotceremonietje. Ik doe het op alfabetische volgorde en ik begin met Kees. Kees, steek even je hand op. Niet iedereen zal weten wie je bent, maar... Kees, het voelt nog steeds een beetje gek dat je werk als diaken erop zit. Je was in de 10 jaren dat ik hier predikant ben, maar ook al lang daarvoor, een vaste waarde in en rond de kerkenraad. Je deed dat trouwens ook vaak met Lisbeth. En jou betrek ik er dus ook meteen wel bij, Lisbeth. Ik heb je altijd als een echte diaken gezien. Praktisch, ingesteld, dienstbaar, niet op de voorgrond. Maar zeer betrokken op de gemeenschap en op mensen. In de loop van de jaren heb je allerlei taken op je genomen en die met trouw vervuld. En ik merkte ook altijd dat je dat met grote geestelijke betrokkenheid deed. Vanuit een levend geloof. Ik herinner me de jaren dat je nog volop aan het werk was. Waardoor je vaak het gevoel had dat je niet genoeg aan je ambt kon geven. Ik vond dat je toen nog veel deed eigenlijk. Maar zeker ook na het pensioen heb je je met veel trouw ingezet. Noem als concrete dingen het penningmeesterschap van de diaconie, de organisatie van het door de ouderen zo enorm gewaardeerde jaarlijkse uitje en de kerstviering voor de ouderen in Westerwijk. Nu we daar vervangers voor moeten zoeken, dit is ook meteen een advertentie, beseffen we des te meer hoe belangrijk jullie beider rol daarin geweest is. Inmiddels is ook wel het verlangen gegroeid om het een beetje rustiger aan te mogen doen. Wat meer tijd aan elkaar, aan de kinderen, kleinkinderen te geven. Dat is jullie van harte gegund. Jullie zullen vast nog wel eens hand- en spandiensten verrichten. Dat zullen jullie vreselijk niet kunnen laten. Maar even niet meer in ambtelijk verband. We wensen jullie veel zegen voor de komende tijd in alle dingen. Alexander. Alex, jij bent een typisch voorbeeld van een doorgroeier in onze kerk. Je hebt hier een aantal jaar geleden belijdenis gedaan. Werd in de tijd daarna voorzichtig betrokken bij financiën en beheer. En vervolgens werd je benoemd tot ouderling kerkrentmeester. Je hebt dat ambt conscientieus en trouw vervuld. Met hart voor het evangelie en voor de gemeente. Kenmerkend voor je optreden was dat je altijd de vraag stelde naar haalbaarheid van plannen. Of het nu om financiën of om menskracht ging. In die zin vervulde je echt de rol van de minister van Financiën. Als de andere ministers met ambitieuze plannen komen, stelt hij de vraag of het wel kan. Overigens betekende dat zeker niet dat je een neezegger was. Je dacht constructief mee. Je dacht niet alleen in problemen, maar zeker ook in mogelijkheden. De laatste tijd proefde ik een groeiend verlangen naar geestelijke verdieping bij je. Het viel niet mee er de tijd voor te vinden met een drukke baan en een gezin. Maar je ontdekte bijzondere dingen die vast nog vrucht gaan dragen. Inmiddels ben je met Kim, met de kinderen, naar Hilversum verhuisd. En ook jou, Kim, willen we danken voor wat je in onze gemeente hebt bijgedragen. Op allerlei manieren. Het meest zichtbaar was de laatste tijd dat je lector was. We hopen dat jullie in Hilversum weer een gemeente zullen vinden waar jullie je plek weer kunnen innemen. Dank voor alles en zegen. Even kijken. Elianne, daar zit je. Timon is even weg. Oh, die zit daar. Hey, Timon. Elianne en Timon, ik spreek jullie even samen toe. Inmiddels zijn jullie met jullie kinderen naar Apkoude verhuisd. En volgens mij hebben jullie het daar wel goed naar jullie zin. Het is alweer volgens mij 1 jaar of 8 geleden of zo dat jullie bij onze gemeente kwamen. Voorzichtig, zoekend. Via een bijbelklasje vonden jullie je ingang en langzaam vonden jullie je plek. Op een bepaald moment werden jullie tienerclubleider. En zetten jullie samen met anderen een prachtig stuk werk op. Jullie hebben daar met hart en ziel in gewerkt en met heel veel zegen. Dus dank voor alles wat jullie voor onze tieners hebben gedaan. Dimon, jij werd op een bepaald moment koster en nog weer later ging je de agenda van de kerk beheren. Dat was een taak die niet altijd even eenvoudig was, omdat het aantal vragen toenam, maar het niet altijd duidelijk was waar je met die vragen nou eigenlijk naartoe kon, wie ze kon oppakken. Je bleef er volgens mij altijd wel rustig onder, maar het zal je ook wel eens gefrustreerd hebben. Maar hoe dan ook, dank voor alle dingen die je hebt mogen doen. Elianne, jij werd gevraagd om diaken te worden. Dat had je niet zo verwacht eigenlijk. Je kreeg als speciale opdracht het buurdiaconaat. En in de week bedenktijd die je had, die bij zo'n benoeming hoort, ging je met buggy en kind de wijk door om met allerlei werkers in de buurt te gaan praten. En na die week kwam je terug met een plannetje en je zei: als ik dit mag gaan doen, dan zeg ik ja. Het tekent je praktische manier van werken die je hielp om in je ambt, maar ook in je werk als stagebegeleider voor scholieren bij de PKA, je werk te doen. Je hebt altijd een zekere schroom gevoeld, merkte ik wel, om het ambt te dragen. Maar juist op deze manier heb je de ruimte voor gevonden om het te doen. Heel fijn dat Suzanne vandaag het stokje van je mag overnemen. En nou, dank voor alles wat jullie in ons midden waren en deden. We wensen jullie alle goeds in Apkoude en op jullie verdere levensweg. Pieter Verstoep. Pieter, tot een paar maanden geleden was je voorzitter van de kerkraad. Je hebt die taak met grote betrokkenheid en hart voor de gemeente uitgevoerd. En die instelling die heeft ons in de kerkraad en de gemeente veel gegeven. Maar op een bepaald moment bleek de tol die van jezelf gevraagd werd toch wat te groot. Je legde je taak noodgedwongen neer met pijn en moeite. Maar je geniet op dit moment wel van de ruimte en de rust die we je ook van harte gunnen. Samen met Johan vormde je de afgelopen jaren de bestuurlijke tandem van onze gemeente. Aan allerlei dossiers hebben jullie leiding gegeven en jij vervulde dan de rol van woordvoerder naar de gemeente, maar ook van luisterend oor en verbinder. Ik noem met name het hele besluitvormingsproces rond de openstelling van de ambten voor vrouwen, waarin je alles op alles probeerde te zetten om recht te doen aan alle stemmen die klonken. En zo heb je op de voor- en de achtergrond veel verbindingswerk proberen te doen. Samen met Ati hoor je tot de groep gemeenteleden die hier al jaren meeleeft en meedraagt. Als vanzelf word je daardoor ook in allerlei opzichten een steunpilaar. En op een bepaald moment komt dan toch de vraag wanneer het goed is om ook even weer eens een stapje terug te doen. Dat is nu gebeurd en dat is heilzaam voor jou, maar misschien ook wel voor ons. Nu mogen anderen het stokje op hun manier weer eens even overnemen. Je blijft uiteraard betrokken bij onze gemeente. Dus we zullen je na dit sabbatsjaar wel weer ergens zien opduiken. Hoewel je verlangen om in de buurt waar je woont, in Osdorp is het, hè, daar al, ja, present te zijn, omdat die ook groeit. Hoe dan ook, nu danken we je voor alles wat je in je taak als ouderling hebt mogen doen, wat jullie er samen ook eigenlijk in hebben gedaan. En we wensen jullie samen ook veel zegen voor de komende tijd. Zo, nou, dat waren even wat persoonlijke woorden. Zouden jullie hier even op het podium willen komen?
Kom maar even hier. Ja. Geliefde zusters, zuster en broeder. Nou, moet wel even. Het hele kleine lettertjes zijn. Zuster en broeder. We laten jullie gaan en we zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee je je dienst in Christus Kerk hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot jullie kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na jullie afscheid. En we willen kort voor jullie bidden. Het past ons, Heere God, om u dank te zeggen voor de toewijding van Elianne, Alexander, Kees en Pieter, die nu hun ambt teruggeven. Voor hun volharding en trouw prijzen we u, bron van alle goed. Bevestig het werk van hun handen. Ja, het werk van hun handen bevestigt dat. U die blijkt is de kracht die in ons werk bij machten bent om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid. In de gemeente en in Christus Jezus. Tot in alle geslachten. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ik geef jullie een hand. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen. Jullie mogen gaan zitten.
Tweede stapje, Willem van Randen. Jij mag even meteen maar hier komen. Willem zal worden herbevestigd. Kom maar.
En ik lees even voor wat ons dienstboek over een herbevestiging zegt. Eenmaal ben je in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof. En dat je je wilt inzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis mocht komen. En je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu je je ambtswerk zult voortzetten en dus hervatten. Vraag ik je, geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente, voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Wat is daarop je antwoord, Willem van Randen? God, onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk heeft geroepen, geef je de genade dat je ook daarin voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen.
En dan gaan we over naar de bevestiging van twee andere ambtsdragers. Mark Schippers. Hij zal worden bevestigd in het ambt van ouderling in verband met zijn werk in kerk in Westerwijk. Met het oog op de bevoegdheid om avondmaal en doop te bedienen, duur woord sacramentsbevoegdheid, heeft hij een korte aanvullende opleiding gedaan. En door als ouderling te worden bevestigd, mag hij die bevoegdheid nu ook gaan uitoefenen. Suzanne Rotman-Joosen zal worden bevestigd in het ambt van diaken. Zij zal zich in haar taak vooral richten op de diaconale presentie van onze gemeente in de buurt, rondom de kerk, de Jan Maaienbuurt. En ze neemt deze taak, zoals ik al zei, over van Eliane Schulz. Een paar woorden nog even over het ambt, de betekenis daarvan. Gemeente, laten we horen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen toevertrouwt. In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente. Ze mogen dit werk verrichten, ziende op hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Deze dienstbaarheid in Christus krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Van ouds hebben ze de taak om de tafels zo te bedienen, met inachtneming van het woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd, zoals er in de Bijbel staat. Ze zamelen de gaven van de gemeente in om alle die hulp nodig hebben binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te laten delen in de liefde van Christus. Met de daad en ook biddend komen ze op voor het recht van de armen die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen ze bevorderen dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn het schepselen van de Heer. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als ze brood en beker bij ons doen rondgaan en wij de dood van Christus verkondigen totdat hij komt. Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijkertijd opzicht hadden over de gemeente, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen ze hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn als niet mensen telkens weer belangeloos worden opgezocht? En hoe zouden predikanten de opdracht van de goede herder, hoed mijn schapen, kunnen vervullen als ze daarbij niet de medewerking van ouderlingen mochten rekenen? Als ambtsdragers hebben we samen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk om de gemeente en elkaar in vieren leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. En voor alle dingen zoeken we Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Jullie mogen je in dankbaarheid herinneren dat het de kudde van Christus zelf ons wordt toegehouden. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. En aanvaard dan jullie dienst met blijdschap. Voed je met het woord van God. Volhard in het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Ik wil jullie vragen om ook naar voren te komen en maar even bij de knielbank.
Ik begin met jou, geliefde zuster, jij nu, die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van diaken in deze gemeente. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente, voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt. En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Dat zijn de vragen die ik aan jou stel, maar ook aan jou, Mark. Wat is daar op jouw antwoord, Suzanne Rotman Jozef? En wat is daarop jouw antwoord, Mark Schipper? Ja. Dan willen we nu bidden. En tijdens dat gebed wil ik jullie één voor één vragen om te knielen op de knielbank en de zegen te ontvangen. Laten we bidden. Heer onze God, wij zegenen u dat u in uw goedheid een volk hebt gekozen. U tot een eigendom, een koninklijk priesterschap, om uw grote daden te verkondigen. We loven en prijzen u dat u in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt, om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. We prijzen u dat u hem verhoogd hebt en hem de naam boven alle naam hebt gegeven. Prijzen u dat hij opgevaren naar de hemel, gaven gaf aan de mensen, apostelen, profeten, evangelisten, opzieners en dienaars. Mannen en vrouwen met gaven om te dienen en te troosten, om leiding te geven tot opbouw van het lichaam. Geroepen uit het midden van uw volk om uw gemeente te dienen. We danken u dat u Mark en Suzanne geroepen hebt tot het ambt van ouderling en diaken, dat we hen vandaag in uw naam mogen bevestigen in hun dienst. En we vragen u ootmoedig. Zend uw Heilige Geest op Suzanne Rotman Joosen. Maak haar diaken in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. En uw barmhartigheid gestalte te geven. Zend uw Heilige Geest op Mark Schippers. Maak hem ouderling in deze gemeente en op de plek waar hij dienen mag, in Westerwijk. Om in liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Geef hen zo de genade, zo bidden we, om trouw te zijn aan hun belofte, standvastig in hun dienstwerk, dat ze vast in het geloof en overvloedig in de hoop, geworteld en gegrond mogen blijven in de liefde van Christus, uw Zoon, aan wie toekomt met u en de Heilige Geest de eer en de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Mogen je even naar... Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling en diaken. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt? Wat is daarop uw antwoord? Dan gaan we nu samen zingen. Twee coupletten uit Psalm 134 over het dienstwerk van God. We mogen het hen toezingen, maar het ook samen op onszelf toepassen.
Ik wil nu meteen overgaan tot onze gebeden, dankzegging en ook voorbeden. En ik noem met het oog op de voorbeden nog even één naam in het bijzonder. Dat is de naam van Lilian Madern. We hebben in de afgelopen periode wel eens vaker voor haar gebeden. Ze heeft een moeilijke tijd met veel psychische aanvechting. En in de afgelopen weken is het bijzonder moeilijk geweest voor haar. Ze heeft gevraagd om... Of we voor haar willen bidden. En vooral ook dat ze zich gedragen mag weten. Want in deze situatie is dat misschien nog wel haar grootste worsteling. Dat het soms zo moeilijk is om nog te ervaren dat God er ook is. Laten we haar ook dragen, zo in onze gebeden. Laten we bidden. Heer onze God, na deze... dienst die we tot nu toe gehad hebben, willen we u hartelijk danken voor alle dingen die u gaf. We danken u voor de woorden die we hebben gehoord, de woorden over Jona, die ons bemoedigen gaat over uw missie in de stad. De kracht van uw woorden en uw mogelijkheden om verandering te brengen. Wij bidden u dat we met elkaar, als christenen in deze stad, ons geroepen mogen weten. Om in de stad te zijn, dicht bij mensen te leven. Om hier ook kerk te zijn. En te zoeken naar mogelijkheden om iets van uw evangelie te delen. We bidden voor de wereld waarin we leven. Voor de grote steden, voor de dorpen. We bidden voor de plekken waar het spannend en moeilijk is. We denken in deze week bijzonder aan de Verenigde Staten, waar de spanningen tussen blank en zwart zo hoog lijken op te lopen. Waar politiemensen bij betrokken zijn en zoveel anderen. Heere God, we bidden voor slachtoffers. We bidden voor degenen die er op allerlei manieren door geraakt worden. Maar we bidden ook voor die enorme kloven die er lijken te zijn in dat land. Zegen het volk daar en geef een uitweg. We bidden dat ook voor ons eigen land, voor ons eigen werelddeel ook. Waar we ook telkens merken dat eenheid ver te zoeken kan zijn. Breng mensen bij elkaar, overbrug kloven die wij mensen maken. We bidden voor deze stad. Een stad die zichzelf vaak ook groot en belangrijk vindt. Maar ook kwetsbaar is in zoveel opzichten. We danken voor de prachtige dingen die er zijn in de stad, waardoor we de stad ook lief hebben. Maar we bidden ook voor de dingen die donker zijn, soms door en door verrot. We bidden u, creëert u zelf ook beddingen om iets van uw koninkrijk gestalte te geven. En ontferm u ook over deze stad. We bidden voor de kerken dat we ons geroepen mogen weten. We bidden voor degenen die zich in het bijzonder ook geroepen mogen weten. Vanmorgen danken we u met Mark, met Suzanne, met Willem voor hun roeping, voor de plek die u hen ook geeft. Wilt u hen daarin zegenen, zoals u ook beloofd hebt, en nabij zijn. We danken zo voor Kees, voor Alex, voor Eliane, voor Pieter. We hebben dat ook al gedaan. Gaat u met hen verder en geef dat ze wat ze hier hebben mogen doen in vertrouwen ook mogen teruggeven aan u. Wees zo met onze hele gemeente. Dat we mogen beseffen wie u bent en hoe mooi het is om mee te doen in uw roeping. We willen u danken voor de 5 kinderen die vanmorgen afscheid hebben genomen van de kindernevendienst. Die als tiener verder mogen in onze kerk. We willen u vragen of u hen daarbij wilt helpen. Of u met hen wil zijn in hun leven. Richting volwassenheid. Dank u wel dat u ze kent. Dat u heel dicht bij hen bent. Dank u wel voor alles wat ze hebben meegekregen. Ook vanuit deze kerk. Wilt u hen zo zegenen. We bidden voor Lilian. In de donkere periode die ze meemaakt. Heere God, als ze ervaart dat er veel aanvechting en strijd is. Veel donkerheid ook. En dat zelfs u ver weg lijkt te zijn. Geef haar telkens een glimp van u te laten zien. Geef dat ze in elk geval weten mag dat ze gedragen wordt. Ook door gebeden, maar ten diepste door u. En geef haar een uitweg naar het licht. Een uitweg naar het leven wat weer mag openbloeien. Zo willen we ook in stilte de dingen aan u voorleggen die niemand voor ons zeggen kan. En samen bidden we, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als u ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er de inzameling van onze gaven. Twee passende collectes vanmorgen. De eerste is bestemd voor het werk van de Stichting Present, die op allerlei manieren diaconaal present wil zijn in de buurten en in de netwerken van met name onze steden. En de tweede is bestemd voor missionair werk en kerkgroei vanuit onze gemeente, maar van ook vanuit de kerk. Ons slotlied is zometeen lied 422, een gebed of de woorden die we hoorden met ons mee mogen gaan en vrucht mogen dragen.
Vandaag een echte cliffhanger. Ik hoop dat u niet te veel afgeleid bent. Voor wie zijn de bloemen? Nou, om hier kans op te maken vandaag moet je minimaal 90 zijn. Meneer Arnouds vragen, is dat ook? En we zijn heel blij dat hij alweer een aantal weken in ons midden is. Hij is daar veel moeite voor gedaan om na een behoorlijke afwezigheid weer terug te komen. Dank u wel en als dank voor uw moeite. De bloemen, ik hoop dat ze mooi staan.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van een volle dienst. Zo aan het eind van het seizoen. Er is na de dienst nog de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Om ook degenen die bevestigd zijn, afscheid hebben genomen, om die ook nog een hand te geven. Dat zullen we ergens daar buiten op de trappen doen. Ontvang nu de zegen van God. Draag hem mee en draag hem ook weer uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.